Onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte uit het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 7, en ik lees u daarvan voor het vijfde vers. Hebreeën 7, vers 5. Daar spreekt het woord des Heren aldus. Gij geveinsde, werp eerst de balk uit uw oog, en dan zult gij bezien om de splinter uit uw broeders oog te doen. Zover. Letten wij deze morgen op het oordeel van Jezus over het oordelen. Jezus' oordeel over het oordelen. Wat heeft de Heer Jezus Christus, geliefde gemeente, als die leraar der gerechtigheid een woorden gesproken tot de mensen om hem heen? Woorden die getuigen van zijn goddelijke zending en van zijn inzicht en doorzicht in de waarheid en in de mensen. Hij immers wist wat in de harten van de mensen was. Hij doorgrondt ons beter dan dat wij onszelf ooit kunnen doorgronden. Er is in het schriftgedeelte sprake van oordelen in de betekenis van de plaats van een rechter innemen. Een uitspraak, als het ware een soort rechterlijke uitspraak doen. En dat oordelen, dat wordt door de Heer Jezus verboden. U denkt waarschijnlijk, ja, maar er kan toch ook een goed oordeel zijn. Er staat toch ook in de Bijbel, oordeelt een rechtvaardig oordeel. Dat heeft de Heer Jezus zelf ook gezegd. Dat hebben de apostelen, ook Jacobus heeft gesproken over een rechtvaardig oordeel vellen. Dat kom je ook in het Oude Testament wel tegen. Wat een grote waarde wordt er gehecht aan een rechtvaardig oordeel. Dat gegrond is in het recht. Ja, en toch moeten wij nog even verder terug. Wij moeten terug naar het begin dat de Heer ons goed heeft gemaakt. Naar zijn evenbeeld. En dat het de mens niet goed gedacht heeft God een erkentenis te houden. En hij is van het spoor der gerechtigheid afgegaan. En nu is zijn oordeel verduisterd. Hij trad op als een rechter, de mens, over het woord van God. En eigende zich wederrechtelijk iets toe dat hem niet toekwam. Die boom en die vrucht die verboden waren, dat was alleen maar het uitwendige teken. Want de zonde zit niet in principe in die boom van kennis van goed en kwaad. Maar het nemen van die vrucht, dat is openbaring van de gezindheid van het hart. Of wij willen mens blijven, schepsel onder God, hem alleen gehoorzamende, hem alleen erende, of wij proberen zelf God te zijn en God van de plaats te dringen. En uit dat boze oordelen van de mens is nu een stroom van veroordelingen gevloeid onder de mensen. Hoe gauw is Adam erbij om te zeggen tegen de Heere God, die vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij gegeven en ik heb gegeven. En Eva zegt, De slang, heren. De slang, die heeft mij verleid. Elke dwaas zal de schuld verbloemen. Zijn oordeel is verduisterd. Voor wij eraan toe zijn om een rechtvaardig oordeel te spreken en op een rechtvaardige manier te veroordelen of te beoordelen, hebben wij allereerst nodig dat het oordeel Gods over mijn leven door mij gekend wordt en gebilligd wordt. Eer ik iets zeg, heb ik nodig mijzelf te kennen als zondaar, als een mens met geveinsdheid, want dat staat er, gij geveinsde. Dat kun je ook vertalen met gij huichelaar. De rabbijnen hadden nog een speciaal woord ervoor bedacht, hoewel ze ook zichzelf meestal niet in de gaten hadden. Dat was geverfde. Geverfde. Iemand die dus anders voordoet als dat hij eigenlijk is. Nu is de Heer Jezus op aarde gekomen om der waarheid getuigenis te geven. En nu heeft hij zijn discipelen en alle die er maar bij getrokken werden, ook de fariseërs en de schriftgeleerden en de wetgeleerden, heeft hij onderwezen in de waarheid. En nu heeft de Heer Jezus gezegd, oordeel niet, opdat gij niet veroordeeld wordt. Ja, ik zei reeds, er is toch zo vaak sprake van een goed oordeel. De Heer Jezus zal toch zelf over dat goede oordeel, dat rechte oordeel, zijn licht laten schijnen. Ja, maar eerst dit oordeel niet. Opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden. En met welke maat gij meet, zult gij gemeten worden. Jezus Christus bedoelt, daar is in de hemel één enige rechter, God. Hij heeft het gericht gegeven aan zijn Zoon, om eenmaal in de voleinding der tijden te oordelen de levende en de doden. Deze rechter zal daarbij ook in aanmerking nemen de maat die wij voor elkaar hebben gehanteerd. Die windzaaien zullen storm oogsten. Ja, wat een mens zaait, dat zal hij maaien. En nu neemt de Heer Jezus dat lachwekkende beeld, zou je zeggen. Lachwekkende beeld. Hij spreekt niet alleen van een vuiltje in je oog. Dat hebben we er wel eens gehad, natuurlijk. Iedereen wel eens. Maar hij spreekt over een splinter en over een balk. Wat ziet gij de splinter die in het oog van uw broeder is, maar de balk die in uw oog is, merkt gij niet? Als je een splintertje in je oog hebt, dan kun je nog wel iets onderscheiden. Maar dan moet je eens indenken dat je een balk in je oog hebt. Dat kan toch niet. Als je een balk in je oog hebt, dan zie je helemaal niets meer. Als je een balk in je oog hebt, dan ben je blind. Helemaal blind. En je hebt misschien geen hoofd meer ook. Stel je eens voor, een balk die er hierin gaat en die er aan de andere kant uitkomt, al is er maar een kleintje. Dan heb je geen oog, je hebt geen gezicht, Je hebt geen hoofd meer. Je bent gewoon dood. Tot oordelen onbevoegd. Of hoe moet je nou tot je broeder zeggen, vriend, laat me eens even in je oog kijken. Want ik zie een splintertje in je oog. Laat mij het dat eens uitdoen. Hoe moet je dat doen als je een balk in je eigen oog hebt? Dan ben je toch gans en al blind en dood. Dan kun je toch niet bij je broeder of zuster, vriend of vriendin, naaste, kun je toch niet je eigen aanbieden om die splinter eruit te halen. En nu zegt het woord van de tekst, gij geveinsde, gij huichelaar. En het eerste wat ik u zou willen vragen is dit, heeft het oordeel, Gods oordeel, dat rechte oordeel uit het woord van God, heeft dat ons al eens aangeraakt? Is dat al eens over ons heen gegaan? Is de kroon wel eens van ons hoofd afgevallen? Hebben we enig recht van spreken uit onze eigen ervaring van recht en van genade? Wat is de achtergrond van onze huichelarij, van onze geveinsdheid? Ik zou in de eerste plaats willen noemen onze eigen gerechtigheid. Een mens is zo eigen gerechtig. Hij heeft zo'n fantastisch oordeel over de naaste, over de medebroeder. Gaat hier over broeders. Gaat hier over mensen van één volk, van één gemeente, van één kerk, die in hetzelfde land wonen en naar dezelfde tempel opgaan om te bidden. Broeders van hetzelfde huis. Mijn eigen gerechtigheid, waarin ik zulk een keurig oordeel heb over de naaste, waarbij ik zo'n sterk rechtsgevoel heb. Ieder mens heeft dat praktisch. Een buitengewoon ontwikkeld gevoel voor recht. Al heeft hij nooit geen rechten gestudeerd. Maar hij weet precies te vertellen hoe het moet. En waar de ander nou in fout is. En wat de ander anders had moeten doen. En waarom de ander niet het echte geloof deelachtig is. En waarom die de ander afschuift naar de heidenen en naar de tollenaren. Naar de onbetrouwbare, naar de gemeenerikken, naar de bedriegers, naar de oplichters, naar de oppervlakkige gelovigen of naar de liefdelozen. Hij deelt ze allemaal in. Ben ik al ingedeeld? Gij geveinsde. Heeft dat mij gegolden in mijn leven? Anders blijft de mens overeind staan. Er komt geen eind aan. En hij blijft zichzelf handhaven. Ook achter een schijn van nederigheid, met een vloed van tranen. Eerlijk waar. Hij weet zich als een chameleon alle kleuren aan te meten, die geverfde. Maar hij is niet oprecht. Oprecht wordt hij alleen gemaakt, als dit woord mij gaat gelden. Gij geveinsde. Gij geveinsde. Draaitol, leugenaar, eigen gerechtigde zondaar, die met al je nederigheid, met al je ootmoed, met al je reinheid, met alles onrein bent, van je hoofd tot je voeten toe. Jij die de ander beschuldigt. Je buurman, je gemeente, je medebroeder of zuster, je vrouw. Al doe je het niet openlijk, in je hart misschien. Gij geveinsde huichelaar. Jij hebt mensen die blijven altijd maar zeggen. Ik vrees nog dat ik alles mis. En dat mijn werk geen waarheid is. En die nooit is over die grens heen getrokken worden. Nu weet ik dat ik alles mis. En dat mijn werk geen waarheid is. Heeft dat woord ons wel eens getroffen? Want Paulus schrijft aan de Romeinen, aan die zondaren, waarin gij anderen oordeelt, oordeelt gij uzelf. En dan ligt hij het doek op van het bestaan van een mens, wie die eigenlijk is in principe. Dan is hij een moordenaar, een leugenaar met addervergif onder zijn tong. Zijn keel is een geopend graf, voeten die zich haasten om bloed te vergieten. En de weg van de vrede hebben wij niet gekend. Wat is ons nou allereerst nodig? Eer we gaan spreken over rechtvaardig oordeel en een oordeel gegrond op het woord en dat wij geroepen zijn om te oordelen, het is ook zo, en te beoordelen allemaal waarheden. Eerst is mij nodig, gij geveinsde. Ikzelf, ik heb het niet over u. God kan het alleen maar over u hebben. Als God het u zegt. Ik heb het over mezelf. Je hoeft niet te denken, bedoelt hij mij? Hoef je helemaal niet te denken. Nee, dat laat ik aan God over. Aan God over. Maar ik vraag het alleen maar. Gelooft gij dat? Gij geveinsde. Verdraaid overspelig geslacht. Geloof ik dat nou? Geloof ik dat ik in het paradijs zo'n veinzer geworden ben? Zo'n verdraaid mensenkind met zo'n verwrongen geest. Dat ik tegen de klippen op huichel. Van de morgen tot de avond. En van de avond tot de morgen. Een geverfde. O, wat is dat nodig in het leven om daar iets van te leren, opdat wij dan eens waarlijk zouden leren wat genade is, wat ontferming is. Eigen gerechtigheid is dus de gerechtigheid die van ons eigen is, die we niet hebben gekregen van de Heer Jezus. Maar die bloeit op onze eigen akker, die uit dat moeras opkomt van ons bestaan, het eigen gerechtigheid. Oh, zo ben ik niet, zo doe ik niet. De fariseeën en de schriftgeleerden, maar nogmaals, dat zijn ook wij, dat leeft in ons aller hart. Je weet, die hebben de Heer Jezus bespioneerd aan alle kanten. Als de Heere Jezus uit de tempel of de synagoge kwam en hij liep zo door het korenland heen, dan waren er altijd wel een paar in de buurt. En owee, als ze wat zien. Ze zien op een gegeven moment, zien ze dat hun discipelen wat aar plukken en in hun handen wrijven en opeten. Dan zijn ze direct bij de Heere Jezus Christus. Waarom doen uw discipelen op de Sabbat wat niet geoorloofd is te doen? Daar hadden ze hun wetten voor gemaakt. En bijgemaakt. De Sabbat ga je toch niet koren plukken. En eten. Je kan er nog wel even je trek inhouden. Wachten tot je thuis bent of dat je ergens bent. Waar je wat kunt eten. De eigen gerechtigheid. Fariseeën, schriftgeleerde mens. Heb je vandaag al wat gegeten van het brood des levens? Ben je al verblijd geweest op deze dag van zorg ontslagen om hem te roemen die het ons blijdschap geeft? Fariseer, wat is er een loerende blik in je ogen? Om te kijken of dat je niet iemand of iets kunt betrappen. Hebt gij niet gelezen, zegt Jezus, wat David gedaan heeft toen hem hongerde? Hoe hij in nop kwam bij de priester. En de man had geen brood voorradig, alleen het afgezonderde, geheiligde brood, de tafel der toonbroden. En hoe hij die gegeven heeft. En David heeft gegeten en zijn mannen hebben gegeten. Wat een tegenstand, wat een woede, riep zulks op in hun hart. Waarom? Omdat er is ergens het gevoel, hij heeft gelijk. Maar ik kan mezelf er niet voor over hebben. Dat is toch een punt, geliefde gemeente, in het leven van mensenkinderen en in het werk van de Heilige Geest. Dat ik die man word. Want wij zijn met David gauw gereed om te zeggen, die man die dat gedaan heeft, die is een kind des doods. Maar als het dan op mij toegepast moet worden, en er zegt een stem, jij bent die man. Oh. Dan zou ik zeggen, slaat die man eens gauw dood. Probeer hem eens via een achterdeurtje weg te loodsen, want wat denkt hij wel? Dat kan alleen genade, dat kan alleen Gods werk doen in ons leven. Om dan ons hoofd te buigen en te zeggen, het is waar. Het is waar. Ik heb geen verontschuldiging. Voor God niet, voor mijn medemens niet, voor mijn vrouw niet. Voor mijn naasten niet. Ik heb geen verontschuldiging. Voor mijn man niet. Want ik ben de schuldige. Gena, o God, gena. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheid. Gij geveinsde. Het was op de Sabbat. En ze namen hem waar. Of hij ook iemand gezond maakt. Misschien hebben ze zelf al gezegd tegen die man met de verdorde hand, kom je ook in de kerk? Want ze wilden hem betrappen. En Jezus zag hem aan, de geveinsden. En hij zeide, is het ook geoorloofd op de Sabbat goed te doen? Ja. Nou ja, als jullie nou een os of een ezel hebben, die op de Sabbat in een put terecht komt en dreigt te verdrinken. Wat doe je dan? Dan haal je dat beest eruit. Natuurlijk, je laat dat beest toch niet stikken in de modder. Nou, mag ik dan geen goed doen? Ik ben van de Vader gezonden. Mensen, kijk eens naar deze man. Die staat hier met een lamme hand. Hij kan niet meer werken. Hij is invalide. Ja. Ja, ze zien hem wel staan. Nou, wat denken jullie? Maar ze durven niets te zeggen. Van een schaap en een os uit de put halen. Nou, dan zal Jezus het wel zeggen. Hij zegt tegen die man, strek uw hand uit. En hij doet het. Nee, het is goed. Och, zegt Jezus, de priesters overtreden de wet ook, want die werken juist op de Sabbatdag. Die zijn op de Sabbatdag in de weer met de dienst van God. Maar er komt ook werken bij te pas. Ze moeten ook werken en sjouwen in die tempel. Zo wordt dan toch de wet gebroken, naar jullie mening. Mensen, heb je trouwens op gelet dat de Heer Jezus Christus in zijn omwandeling op aarde nergens meer tegenstand heeft ondervonden dan van zijn eigen volk. Dan van de richters van het volk, de leidslieden van het volk, de fariseeën, de schriftgeleerden. En als je een waarderings... Maar je zou gauw zelf weer gaan oordelen, dus je moet voorzichtig zijn. Als je een waarderingsoordeel zou uit moeten spreken, zou je zeggen... Oh, die mensen die het zo nauw niet namen. Die mensen waar heel wat op aan te merken viel. Die mensen die nog alles in de put trapten. Dat was naar het oordeel van Jezus. Niet zulk onbegonnen werk. Niet zo ernstig dan de fariseeën en de schriftgeleerden. Wee u, gij schriftgeleerden. Wee u, gij fariseeën. Gij die het buitenste van de drinkbeker reinigt en met veel zorg de wijn zeeft, want er mocht eens een onrein diertje in zitten wat naar binnen schiet. Maar de kameel, een onrein dier, die zwelg je naar binnen. Gij die de huizen der weduwe opeet met uw lange bidden, gij die op de hoeken der straten bidt. Ja, ik noem dit. Zoek het alstublieft niet te ver weg. U gaat niet meer op de straat staan te bidden. Dat is geen gewoonte meer. U eet ook misschien de huizen der weduwe niet op. Maar dat geveinsde hart, wat God alleen kan doorgronden, die geveinsde woorden... O, wat heeft het al een ellende teweeg gebracht, geveinsde. Een mens die zich probeert anders voor te doen, als dat hij is. Hij moet vroom zijn, hij moet ernstig zijn, hij moet heel degelijk zijn, hij moet orthodox zijn, hij moet dit zijn. En ondertussen spreekt hij het oordeel uit over alles wat ernaast. Volgens hen dan. Wat is dat dan toch een ontzaglijke berg van eigen gerechtigheid die in ons is. Eerst moet die balk eruit. Ja, maar dan moet ik eerst zien dat ik een balk heb in mijn ogen en in mijn hoofd. Staat hier, geveinsde, werp eerst de balk uit uw oog. Wat betekent dat dan? Dat mijn eigen gerechtigheid een doodsteek moet krijgen. Dat die draak verwond moet worden. En waarom? Anders ben ik er geen eens aan toe om ook maar een rechtvaardig oordeel uit te spreken. Dan ben ik geen eens gerechtigd om dat te doen. Dan ben ik dood in misdaden en in zonde, met al mijn vroomheid, degelijkheid, gepastheid. Dat is verschrikkelijk. Daar moeten we toch eens aan denken, want dat is de zonde van de christenen. Dat is de zonde van de godsdienstige mensen. De balk in het eigen oog. Ontdekken. Dat ik inderdaad die eigen gerechtige ben. Want nou pas ik het op een ander toe. En dan zeg ik, dat is zo'n eigen gerechtigde kerel. Nou, misschien heb je wel gelijk. Maar heb je het van jezelf ook geloofd? Vloeit het voort uit de praktijk van de ontdekking. Dat mijn kaartenhuis in elkaar gestort is. Of zeg ik het zomaar om een ander een lel te geven. Dat is een groot verschil. Gij geveinsde, werp eerst de balk uit uw oog. Ben ik het, heren? Ja hoor. Ja, zeg maar ja. Voor jezelf mag je wel zeggen ja. De heren buigen ons hart maar daartoe over. Zeg ja, God. Het is niet zo erg om eens met je hoofd op de tafel te liggen. Dat je zegt, ik weet het niet meer. Heren, Wat ben ik toch een gemeen schepsel. Wat ben ik toch gemeen. Ik hou hele gesprekken over dit en over dat. Oh nee, ik ga niet naar de achterbuurt. Ik ga niet naar waar de wijze man tegen waarschuwt, naar een vreemde vrouw. Of de vrouw gaat niet naar een vreemde man. Maar God ziet het hart aan. Misschien zit je wel met smaak te luisteren naar wat anderen u opbiechten uit hun persoonlijke leven. Uit hun interne verhoudingen. Misschien wel. Met gespitste oren. Waarom? Schrijf er maar een bord boven. Meelaat. Onrein. Onrein. Zo lees je ook de krant. Onrein. Zo loop je ook over de straat. Onrein. In alles. Geloof je dat niet? Geloof ik dat niet? Gij geveinsde, werp eerst de balk uit uw oog. Hoe moet je dat doen? Hoe moet je dat doen? Nou, het is niet te doen. Het is gewoon niet te doen. Het is alleen langs deze weg te verwerkelijken. En dan nog ten dele. Red mij, Heere. Leer mij de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij het verstand. Wil me toch die dwaze waan doen, ontvlieg. De geveinsde kan heel wat aan, maar als de waarheid komt, dan zwellen de aderen op zijn hoofd op van woede. Van woede. Als je zegt waarin gij anderen oordeelt, oordeelt gij uzelf. Gij die over wetsvervulling, principes en alles spreekt, onderhoudt gij zelf die wet? O mensen, wat is een mens dan een toneelspeler, wat een vertoning. Zoals die door de wereld en door het leven gaat, de balk moet eruit. En het begin van die balk eruit is, ik heb tegen u, o Heere, zwaar en altijd weer misdreven. Dat is wel het begin hoor. Dat ik wankel, gij geveinsde. Dan trek je niet zo erg veel aan van alle praatjes, dat iemand zegt, ja maar zou dit wel waar zijn of dat wel waar. Wij zijn niet waar. Wij zijn niet waar. God alleen is waar en goed. Trek eerst die balkjes uit je oog en dan zult gij bezien. Wij zeggen wel eens het staat te bezien. Hè, en dat bedoelen we dan mee. Ja, het staat nog te bezien of dat dit of dat werkelijk wel zo zal gaan of zo zal komen of zo zal zijn. Hier zit ook zoiets in. En dan... Als je eraan toekomt. Als je eraan toekomt. Als je echt denkt dat het nodig is. Voorzichtig. Kijk dan eens naar het splintertje. In je broeders oog. Kijk daar dan naar. Als die balk uit je eigen ogen zijn. Heb je gezichtsvermogen weer terug. Je kan weer zien. Je leeft. Nou ja. Als je dan een splinter ziet in het oog van je broeder, beziet het dan eens rustig op je gemak of dat hem eruit kan krijgen. Of dat je nog ergens hulp kan bieden. Of dat je hem van dat irriterende pijntje af kunt helpen. Het is wat hè. En dan zult gij bezien. En dan. En dan. Als de rollen omgedraaid zijn en ik die balk en mijn broeder de splinter heb en bij mij wordt er aan die balk getrokken. En dan zult gij bezien. Wat een reine, heilige woorden die diep ingrijpen in het huichelachtig bestaan van een mensenkind. Daar zou je toch wel van moeten zeggen, zalig zijn zij die het woord horen en in wier hart het werkelijk ingaat. Anders is het in alle verhoudingen van het leven zo, in het gezin onder de kinderen, in het huwelijk tussen man en vrouw, in de gemeente onderling, in de raad der gemeente, alle verhoudingen is de ander de schuld. De ander heeft de balk en ik heeft het kleine vuiltje in mijn oog, als ik dat tenminste nog toestem. De ander heeft de zonde, ik heb mijn gebreken. Een ander is van zijn hoofd tot zijn voeten een doordrammer. En ik heb mijn zwakheden. Maar de achtergrond van dat alles is eigenlijk de handhaving van mijzelf. Dat is de achtergrond. Want ik ben zo niet als al die andere mensen. Ik ben zo niet. Niet zoals die fariseer en ook niet zoals die tollenaar. Ik ben ik. En dat is de balk in mijn oog. Ach, dat het woord van God toch zijn kracht mocht doen in ons leven. Maar dan in werkelijkheid. Niet in woorden, maar in kracht. Dat leert wat verdragen van elkander. Dat leert voorzichtigheid, een wacht om een lip. Dat leert altijd opnieuw beginnen. In de eerste klas, op school, op de kleuterschool, opnieuw beginnen. Een klein tekeningetje te maken, het lijkt nergens op. De naam mama te schrijven, of mama of papa, of de naam van iemand, het lijkt nog nergens op. Als je die tekeningetjes ziet, ach ja, het kind vindt het mooi. Moeder vindt het misschien ook mooi, maar je kunt amper lezen soms. Op de school. Of in de eerste klas, het ABC leren spellen. Want dit is zo gewichtig, mensen. Dit lijkt niet zo gewichtig, dit lijkt een beetje zedekundig. Maar het grijpt zo vreselijk diep in. Het is ja of het is nee. Nou, heb je dan wel eens in je leven ontdekt de vijandschap tegen deze waarheid? De vijandschap. Dat de mens een vijand is daartegen, dat wil hij niet. Hij wil dat niet, in geen ene verhouding wil hij dit aanvaarden. Hij kan het ook niet aanvaarden. Want dat is, betekent het verlies van je leven. Een aantasting, een bedreiging van je leven. Want dit is ons leven, de huichelarij. De veinzerij, de handhaving, het beter weten dan dat. Dat is ons leven geworden. Daar vermaken wij ons in. Als er aan dat leven een eind zou moeten komen en er stond niks anders tegenover, dan zouden we doodgaan van ellende. Van ellende. Omdat er niemand is die nog om ons geeft en omdat er niemand is die notitie van ons neemt. Zo, weet je wel. We op een eilandje terechtkwamen waar we in de kortst mogelijke tijd krankzinnig. Alleen omdat onze ijdelheid en onze hoogmoed niet zich meer kan uiten. U zegt, man, dat is toch verschrikkelijk. Nou ja, ik zeg het misschien een beetje heel erg scherp. Ik weet wel, er moet op aarde ook liefde en erkenning zijn. Dat weet ik allemaal wel. Maar laat het nou eens zo scherp zeggen. Want het is toch ook geen kleinigheid als je een balk door je oog hebt. Het is toch geen kleinigheid. Dan kun je toch wel zeggen, die gaat dwars door je oog en door je hersens heen. Nou, dan ben je gewoon dood. nou zo dood zijn bij nou? En ik voel het aankomen. Als kind voelde ik het al aankomen. Als kind, dan had ik dat idee al en dan denk ik, ja, maar jij moet eraan. Het zal zo zijn, o God, wees mij de zondaar genadig. En dan dacht ik bij mijn eigen, nou, ja, dat kon ik wel inkomen hoor. Mens is toch een zondaar. Maar ik voelde de tegenstand in mijn hart, als dat nou het eind, de voortzetting en het einde ook nog eens zou wezen. O God, wees mijn zondaar genadig. Op mijn sterrenbed, dan zeg ik mijn eigen niet als een zondaar meer. Op mijn sterfbed zag ik mijn eigen als een goede bekeerde man, bevestigd in zijn genade staat, en nog wat mensen eromheen, en nog een laatste waarschuwing aan de kinderen en aan die en gene, en nog enzovoort. Maar om dan nog te liggen als een arme zondaar die alleen steunt op de genade van de Heer Jezus, dus dat houden we mij niet in. Nee, dat was goed voor de aanvang. Maar dan ga je toch zo langzaam wel een beetje vooruit. Nou komt het leven zelf, hè. Het leven. En het leven dat staat in het teken aan de ene kant achteruit. Nee, jongen. Nee, man. Nee, vrouw. Nee, je bent er naast. Je zit daar buis. Zondaar. Toen ken je iets in je leven van dat verzet. Niet dat dat zo mooi is, dat verzet. Maar ik zeg dat expres. Dit is geen zoete koek, bedoel ik, hè. Dit is niet een of andere, gemoedelijk praatje wat hier staat. Dit is iets dat raakt ons tot in ons gebeente. Je kunt elkaar niet aanpraten. Je kunt elkaar niet geven. Je eigen niet en elkaar niet. Het hoeft ook niet. Maar heeft God er dan wat aan gedaan in ons leven? God van hemel en aarde en deze leraar der gerechtigheid, heeft die er wat aan gedaan in ons leven? Al zijn we er nog niet uit. Laat ik het zo zeggen, hebben we misschien vast een kleur gekregen van schaamte. Of hebben we misschien de neiging gekregen om weg te lopen en maar ergens weg te kruipen. Dat het begin er is. Het begin van de ontdekking. Gij geveinsde, met je balk in je oog en je vrome praatjes over de buurman. En over die en over die. Geveinsde, het ene stukje woord, dat pak je uit het woord van God op. Hè. En dan heb je het over dit en over dat. En die is te degelijk en die is weer te werelds in je oog. Want ja, de gedaante van deze wereld die gaat voorbij. En je loopt zelf als een hele chique meneer of mevrouw door het leven. Ja, allemaal even keurig en even netjes. Maar heb je nou ook beseft, één ding ontbreekt u. Dat is nou tekenend in je eigen leven. Eén ding, de liefde. Die ware, diepe liefde. Die ontbreekt je. Om alles los te laten. Alles. Om niet meer boos te zijn op degene die op jou boos is. Want dat zit er zo in. Met gelijke munt betalen. Oh, doe jij dit? Ik doe dat. Je hoeft met mij niet meer te praten. Die jonge man die was in de kerk grootgebracht. Toen had een ander zijn naam in de bank gekrast. En toen dachten ze natuurlijk, de koster, dat die jongen dat gedaan had. Want hij had zijn naam erin. Toen werd hij op matje geroepen. En hij kreeg een behoorlijke schrobering. Hij was zo vreselijk in zijn eer getast. Hij had nooit één voet meer in de kerk gezet. Dat is genoeg. Zulke oneerlijke, gemene lui. Er niks meer mee te maken. En hij leefde nog toen ik aan vaders hand naar de kerk ging. Dan stond hij altijd met zijn pijpje op de dijk tegen het huis zien te hangen. Maar hij had nooit meer een voet onder Gods woord gezet. Kijk, daar zie je het. In een ernstige vorm. De balk in ons eigen oog. Doe. Doe, kijk eens in je levensboek. Of dat er iets van die balk openbaar gekomen is. Want waar die balk openbaar komt, hè, daar wordt het met het veroordelen minder. Met het veroordelen wordt het minder. Dan ga je zien, soms in het leven, ja, achter dat kapotte jassie, achter dat, ja, wie weet, ik bedoel nou dat uiterlijke, daar kan nog wel eens wat anders zitten als bij mij. Denk eens aan die tollenaar. Denk eens aan die zondige vrouw. Die de voeten van de Heer Jezus nat maakte met haar tranen. Denk eens aan zo menig afgedwaalde zoon of dochter. Die al doorgedaan is. Ja, bij de mensen. Denk eens aan die jongen. Die kwam tot de balk in zijn eigen oog. En hij tot zichzelf gekomen, zei hij. Hij was altijd met anderen in de weer geweest. Nou komt hij tot zichzelf en hij ziet de balk in zijn eigen oog. En hij ziet, fout, alles fout. Ik zal opstaan en ik zal tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik heb zo'n balk door mijn hoofd. Ik ben niet waard uw kind genoemd te worden. En die oudste zoon, ken je hem niet? Ken je hem niet? Kroemacher zei, ik kwam hem gisteren nog tegen. Toen hij op een congres van predikanten zat, toen het erom ging of dat die oudste zoon ook nog bekeerd kon worden. Toen zei hij, ik kwam hem gisteren nog tegen. Want, oh ja, zeiden ze, hoezo? Nou, zegt hij, gisteren vertelde mij iemand, zomaar iemand voor het vaderland weg, door de Heere zomaar opgeraapt. Die vertelde me in korte tijd wat de Heere gedaan had. Hoe die alleen uit genade. Nou, hij zegt, ik voelde me van binnen zo nijdig worden. Ik denk, jij die je goed doorgebracht hebt, jij die dit en dat. Hij zegt, toen zag ik die oudste zoon hier. Voel je? Oh, wat een arbeid van de Heilige Geest, hoor. Je moet niet moedeloos worden vanmorgen, daar zeg ik het niet om. Je hoeft niet moedeloos te worden. Want de Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal het werk voor mij volenden. Maar wat wel nodig is, dat het ook zijn vrucht mag hebben in het leven. Zijn vrucht. Anders gaat de mens door. Anders gaat de mens maar door in het terzijde schuiven. Als het maar waar is dit. Ja, als het maar waar is. Een ander zegt, waar ben je ermee gebleven? En een ander zegt, wat kwam er achteraan? Zo praat de mens. Gij geveinsde. Wat zit je toch weer met een balk? Er is geen plaats voor een traan in je oog. Er is nog geen plaats bij die splinter, misschien wel. Als de splinter in je oog ziet, kan ik me indenken dat de tranen op het moment nog eens over je gezicht lopen. Als je een balk door je oog hebt, dan kun je niet meer huilen. Dan kun je alleen maar veroordelen. Verdoemen. Het woord van God zegt, oordeel niet. Een onbarmhartig oordeel zal gaan over degene die geen barmhartigheid gekend hebben. Zo vaak kom je het tegen bij de apostel. Het oordeel der liefde. Als je nou zelf een balk hebt, hè, en je hebt in je leven mogen zien hoe dat nou die Heer Jezus Christus de plaats van zulke doortrapte, huichelachtige schepselen heeft willen innemen. Dat hij de plaats voor zo'n geverfde wilde innemen. Zo op die manier dat ze een doek om zijn hoofd wierpen en hem met vuisten begonnen te slaan. En zeiden, profeteer eens Christus, huichelaar die je bent, hè. Je denkt zeker dat je een profeet bent. Je bent toch een profeet? Tenminste, zo heb jij er altijd voorgedaan. Nou, dan kun je nou wel eens zeggen wie is het die u geslagen heeft. En hij zei niets. Wie altijd gescholden werd, niet weten schoot. De plaats, wat moet de straf en de toorn van de Vader toch diep en zwaar geweest zijn voor die Jezus. Als die zulke subtiel gemene mensen die wij zijn, als die gaat straffen in hem, in Jezus Christus. Is het dan verwonderlijk dat de Heer Jezus riep: Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij. Want dat is een straf. Je zegt, iemand die daar in de goot zakt, ja, die heeft de dood verdiend. Maar iemand die in de goot kruipt en gauw weer opstaat en een mooi jasje aantrekt en zegt, wij dit, wij dat, zus en zo, hè. En dan moet je die ellendeling daar zien, zus en zo. Wat moeten die dan wel niet voor strafwaardig zijn? De straf was op hem, die dierbare zalig maakte. Dat oordeel wat op die huichelaars moest rusten, heeft hij op zich genomen. Nou, als we daar nou ook nog een oogje op hebben gekregen, op die balk en op die andere balk waar hij aangehangen is aan het hout, als een vloek voor de vervloekte, dan mag hij bezien om te oordelen. Bezien hoor, niet te hard van stapel lopen. Maar dan mag hij beginnen als je denkt, hé, dat of dat klopt niet. Mag je zeggen, zeg lieve vriend, hoe is dat nou? Ja, nee, voorzichtig, ik zeg niks om jou te verdoemen, maar. Daar komt de geest van Christus openbaar dan. Hè. Die gaat heel aan, die zegt, ik ben niet gekomen om de wereld te verdoemen, maar om dezelfde te behouden, te verlossen. Ik kom niet, ik oordeel niet. Die oordeelt is het woord. Dan mag hij in alle voorzichtigheid wel eens wat zeggen. Niet te gauw. Maar heel voorzichtig. Kom, laten we nog eens zingen. Van leer mij de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef me toch verstand. Dan met goddelijk licht bestraald, Heer. Ik zit er weer buiten de naast. Hebben wij iets ervan mogen verstaan? Kijk, dan komt er in het leven iets. En dat gaat niet vanzelf, hoor. Dat is een strijd, want alles gaat omver. Alles valt omver. Alle torens vallen, maar ze vallen niet in één keer. In één keer valt de grote toren pas als we onze adem uitblazen. Dan hebben we nooit geen kans meer om nog iets verkeerd te doen. Ja. Maar hier beginnen de torentjes toch om te duikelen. Elke keer krijgt zo'n lode soldaatje een bal tegen hem aan en dan valt hij om. Als het woord zijn kracht doet in ons leven. Maar dan komt er plaats voor wat we lezen. De liefde is langmoedig. De liefde is niet afgunstig. De liefde handelt niet onverstandig en is niet opgeblazen. Ze zoekt zichzelf niet. Ze wordt niet verbitterd en denkt geen kwaad. Ze verblijft zich niet in de ongerechtigheid, maar ze verblijft zich in de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. Ja, maak er nou maar geen zoetigheid van, in de verkeerde zin. Want als je dat denkt, dan moet je dat zelf denken. Maar dit is de liefde die vloeit uit God in Christus. En als die liefde ons deel mag zijn, in beginsel, dan zal het ook uitkomen in mijn leven op aarde. In mijn verhouding tot vrouw, man, kind, gemeente. Al gaat het met vallen en opstaan, al val ik duizendmaal opstaan. want er is een ontwijfelbaar getuigenis van het verbond van Gods genade. Zie je dat dat mag werken? In de gemeente, altijd weer opnieuw, in mij, om eenmaal ootmoedig voor hem te mogen verschijnen, niet hebbende onze gerechtigheid die uit de wet is, maar de gerechtigheid des geloofs van Jezus Christus. Amen.